Dit is Bonte Was Podcast, uw favoriete wasprogramma over mediamissers en opstekers.
Ik ben Wansi Muller.
En ik ben Sowi Papa Ikonomu.
En in deze aflevering zijn we in goed gezelschap, want Hasna Bouazza is onze gast. Welkom.
Dankjewel.
Hasna, wat fijn dat je er bent. Jij werkt als programmamaker, vertaler, journalist, columnist. En je bent auteur van meerdere boeken, waaronder Arabieren kijken. En iets recenter van vorig jaar, een koffer vol citroenen. Wat ik nu ook heel mooi aan het aanwijzen ben. Het staat bij ons op tafel. Ja. Voor mijn neus, maar het is jouw boek natuurlijk. Ja. Ja, we duiken met jou denk ik in heel veel dingen vandaag. Maar we moesten toch het samenvatten op een manier. We hebben het genoemd de hardnekkige witte norm in de media. En het gebrek aan oog voor intersectionaliteit.
Helemaal goed.
Leuk. Ja?
Ja.
Kan je meewerken?
Ja hoor.
Dat is genoeg kader. We gaan het zo hebben over hoe je eigenlijk in de mediawereld terecht kan. Want dat is een hele interessante weg. Maar waar werk je nu aan?
Oh, nou ja, verschillende dingen. Nog steeds schrijven. Dus columns en stukken en zo voor bladen en krant. En een documentaire serie over de RIF. Waar ik nog niet heel veel over kan vertellen.
Oh,
overigens
jammer.
Meteen. Ja.
Oh.
Ja, ik ben heel bijgelovig. Ik wil nooit te veel vertellen over dingen die nog moeten komen of gaande zijn.
Ik wil heel graag beginnen met een citaat uit jouw boek. Mm-hmm. Een koffer vol citroenen. Dat ben ik heerlijk. Ik heb het bijna uit aan het lezen. Het is een prachtig boek. Mag ik het ook een ode aan je moeder noemen?
Dat is zeker. Ja, ja, dat is het. Ja.
Die is een paar jaar geleden overleden. Het is heel lief en heel ontroerend. Maar je verwerkt er ook heel mooi in hoe het is geweest om op te groeien in Nederland als Marokkaans-Nederlands persoon.
Mm-hmm.
En ja, je beschrijft dus ook hoe mensen eigenlijk in Nederland dan kijken naar mensen die hier ook wonen en die niet een geheel, nou laten we het zeggen, geheel inheems Nederlands achtergrond hebben.
Mm-hmm.
Heel herkenbaar op verschillende punten. En op een gegeven moment beschrijf je heel mooi iets over, volgens mij gaat dat ook over jouw vader, die op een gegeven moment naar Algerije is gemigreerd.
Mm-hmm.
En dat er eigenlijk niet zoveel hierover bekend is. En een documentaire van Mohamed Bouzia daarover. Mm-hmm. Die heeft ook over Marokkanen die naar Algerije migreerden een documentaire gemaakt. En in het boek heb je dan een hele mooie zin staan en die raakte mij.
Mm-hmm.
Over dus die documentaire van Mohammed zeg je: het is een mooi testament dat de geschiedenis vertelt van een avontuurlijke generatie die onderbelicht is gebleven, die voor altijd in de geschiedenisboeken bestempeld is als migrant.
Ja.
Zou je daar misschien wat meer over kunnen vertellen?
Zeker. Die generatie, mijn vader is inderdaad, het was een hele, in die tijd, het was een tijden van de koloniale bezetting van Algerije en Marokko was een protectoraat. Het noorden had natuurlijk de Spaanse bezetting. En het noorden van Marokko dus. En heel veel mensen uit de RIF die gingen lopend naar Algerije. Omdat daar werk was. Lopend, dat is een enorme afstand.
Ja.
En gewoon puur dat alleen al is hoe mensen op zoek gingen naar een beter bestaan. Vervolgens in Algerije terechtkwamen, net zoals mijn vader. Mijn vader heeft daar mijn moeder ontmoet, zijn getrouwd. Vervolgens ontstond er heibel tussen Marokko en Algerije. Marokkanen waren niet meer welkom. Ze zijn toen naar Marokko terug verhuisd, naar Oujda, waar ik ben geboren. En van daaruit is mijn vader, omdat het daar ook weer niet al te florisant ging, is hij naar Europa gemigreerd. Eerst via Spanje, Frankrijk en dan Nederland. En dat geldt voor heel veel van die mensen. Van de generatie van mijn vader. Dat waren mensen die inderdaad avontuurlijk waren. Die het onbekende tegemoet gingen. Die heel veel moeite deden om een goed bestaan op te bouwen. En die, als je de persoonlijke verhalen hoort, ook in Nederland hun stempel achterlieten. Het waren gewilde mannen. Hè? Er zijn heel veel dubbelvloed Marokkanen in Nederland uit de jaren 70, 80. Het waren exotische vogels. Het waren chageraars. Het waren flirters.
Of dubbelbloed Grieken.
Of dubbelbloed Grieken,
of dubbelbloed Surinamers.
Ja, precies. Dus er was heel veel gaande. Ik bedoel, ze lieten een indruk achter. Maar als je kijkt naar hoe ze in de berichtgeving zijn vastgelegd, zijn het gewoon besnorde mannen die in pensioen werkte en fysieke arbeid deden.
Ja.
Migranten, meer niks. Dat stempel, één laag, verder niks. Terwijl het zijn complexe persoonlijkheden. Ja. En dat is waarom ik dat zeven. En ik heb mijn vader ook, door het boek heb ik natuurlijk mezelf en mijn moeder beter leren kennen, maar ook mijn vader. En nou ja, ze verdienen gewoon een veel meer gelijkwaardiger beschrijving en gelijkwaardiger toenadering ook van de beschouwers.
Ja, ik vond dat zo mooi beschreven. Want ik merk dat ik er nu ook weer kippenvel van krijg. Omdat ik het wat ik in herken is ook... bijvoorbeeld, ik ben inderdaad dan een dubbelbloed, of hoe je het wil noemen. Hè? Maar dus Nederlandse moeder, Griekse vader. Nou, mijn vader migratievader is weer iets heel anders. Dat is een kennismigrant. Mm-hmm. Ook weer interessant, hoe noemen we wat, hè?
Ja.
Maar dat verhaal is al veel ingewikkeld om te vertellen. Ze zijn uit elkaar gegaan, dan interesseert het eigenlijk niemand meer waarom. Want dat is gewoon cultuurverschil.
Ja,
weet je, die recht van eigenheid, van... gezien de complexiteit inderdaad, dat gezien mag worden.
Ja.
Dat slaan we helemaal plat. Dat slaan we natuurlijk in media sowieso wat sneller plat. Mm-hmm. Maar al helemaal als het inderdaad gaat over mensen die wij als de ander dan zouden zien.
Ja, en er zou nooit gezegd worden als twee mensen uit dezelfde cultuur scheiden, zou dat nooit geweten worden aan de cultuur. Maar op het moment dat er mensen uit twee verschillende culturen samen zijn, dan moet het dat wel zijn. Het is lekker makkelijk. Mm-hmm. Het is ook heel erg lekker simpel natuurlijk. En op die manier word je ook een soort van klein gehouden. Niet voor vol aangezien. Want relaties, nou ja, die stranden nu eenmaal. Misschien is de een wel verliefd geworden of zo. Of misschien, weet je, het kan van alles zijn. Mijn geliefde is een witte Nederlandse man. En hij zegt ook altijd tegen me dat hij en ik veel meer cultureel delen dan bijvoorbeeld zijn Nederlandse ex. En weet je, daar wordt gewoon aan voorbij gegaan.
Totaal.
Ja.
Nee, en dat vind ik dus heel mooi ook aan jouw boek. Want het leidt er bij mij toe dat ik zelfs vrij zuinig ben in wat ik daarover vertel in het publieke ruimte. Helemaal niet in mijn eigen omgeving. Omdat daar heel snel komen er 1000 etiketten op. En wordt het heel erg geplaatst in wat in de projectie van de ander. Of dus het wordt heel eendimensionaal. Daar heb ik geen zin in.
Ja.
En dat vind ik wel heel mooi. Je hebt natuurlijk gewoon zelf helemaal jouw verhaal van al die kanten en al die kleine schakeringen kunnen opschrijven.
Ja, ja, en dat is heel belangrijk. En het is ook wat je zegt. Mensen gaan ermee aan de haal. En dan is het niet meer voor jou. En dan gaat het over iets dat op geen enkele manier over jou gaat of waarin je jezelf herkent. En dat is wel, denk ik, wat we, in ieder geval laat ik voor mezelf spreken, al die jaren in Nederland hebben gehad, is dat er verhalen, gebeurtenissen op je worden geplakt waar je je over moet verantwoorden of voor moet verantwoorden of uitleg moet geven waar je echt helemaal niks mee hebt. Ja, ik noem het migrantenkietje. Het is de grote...
Zo'n goede term is dat.
Het is echt, weet je, de clash binnen het huis en buiten ben je lekker vrij. Nederlandse cultuur vrij versus de verstikkende cultuur thuis. Ja, weet je, tuurlijk, het zal voor mensen gelden, maar het geldt niet voor iedereen. Het geldt zeker niet voor mij. En ik wil daar niet mee een beetje besmet raken. Ik wil daar niet iets over vertellen. En ik wil er ook niet op aangesproken worden. En het probleem is dat het decennia moest je dat doen.
Mm-hmm.
Iedere keer als er weer zo'n verhaal naar buiten sijpelde en media er gretig opdoken, want ze doken er erg. Ze duiken er nog steeds heel erg aan. Niks liever dan dat.
Ja.
Weet je, word je weer opgetrommeld? Moet je weer alert zijn? Want weet je, krijg je weer een vraag erover? Of moet je weer uitleggen dat
je
heus niet... Ja, ga toch weg. Echt zo klaar mee?
Het is mooi hoeveel woordvoerders van de Marokkaanse gemeenschap in de loop der jaren wel niet hebben gezien.
Ja.
Dus dat is zo mooi dat mensen dat dan zelf ook... Nou, ze het niet allemaal prima hebben gevonden.
Nou, sommigen hebben er
maar sommigen
absoluut wel.
Wel,
ja. God, ja.
Ik wil graag de woordvoerder van alle allochtonen worden bij deze.
Nou, ja.
En zeggen, we zijn allemaal verschillend.
Ja.
Toch? En daarmee af.
Ja.
Maar dit is eigenlijk ook, we hebben het een beetje aangestipt hoor. Maar zeg maar die eendimensionaliteit, dat is ook, is dat ook wat jij hebt meegemaakt tijdens je werk in de media?
Ja, natuurlijk. Ik denk dat dat onvermijdelijk is. Ik zit nu even te denken wat ik voor voorbeeld zou kunnen geven. Maar het is. Ja, de clichés, weet je wel. Mensen zijn heel erg op zoek naar de clichés. En zelfs als ze dat niet zijn, dan gaan ze wel op een bevooroordelende manier met jouzelf om. Ik kan me herinneren dat ik bij een omroep ging werken jaren geleden. En dat ik was de enige Marokkaanse. En dat het echt door het hele gebouw ging. Dat iedere dag, weet
attentie,
je wel.
Attentie, attentie.
Hey, er is een Marokkaan in het gebouw, ja. En dan kwamen ze met de meest, weet je wel. Ja, ken je me, een Iranier? Ja, ik heb daar een keer een stukje over gesproken. Gewoon voor de, weet je, iets aangedikt. Van ja, ken je nog een Turk met één teelbal? En weet je, ja, het oosten of zo. Met dat soort vragen. Dat, op een gegeven moment weet ik nog dat een collega van mij echt dacht van ja, laat dat meisje met rust. Dat was echt...
Oh.
Wauw. En ook het heel erg het allochtone hoekje moeten bemannen. Hè?
Oh ja. Ja, nou, dat ging letterlijk mijn visie voor mijn eindexamen, of mijn afstuderen journalistiek over. Yeah. Mijn stelling was, toen zeiden we dat nog, allochtone journalisten zouden niet alleen maar over allochtone berichten moeten schrijven, in mijn geval.
Ja.
Dat was mijn stelling.
Ja,
want dat was en het is heel vervelend, want ik ben dat natuurlijk zelf wel een beetje gaan doen, omdat het mijn interesse heeft. Maar ik vond dat wel heel irritant. Dat wel een beetje, misschien wil ik het wel over sport hebben. Doe even normaal.
Ja, precies. Nee, maar dat is ook zo. Maar dat is echt een gevecht ook geweest. Ik had ook ambitie. Ik wilde interviewen. Ik dacht, ik spreek, weet je, Frans, Engels, Arabisch spreek ik vloeiend. Ik kan, weet je, ik kan mensen voor overhalen om een interview te geven. En ik wil, nee hoor. Nee, dat was echt, ik moest echt wel mijn plek kennen. Dat werd echt, één eindredacteur zei echt tegen me van, ja, interessant. Maar weet je, Hasna, we zijn bezig met een programma voor en door allochtonen. Is dat niks voor jou? Dus echt, je zou denken, ik verzin het, maar het is gewoon echt zo. En dat is echt heel lang geweest. En voor mij was het reden om dan zelf maar, weet je, op mijn eigen blogje of zo te schrijven over de dingen die ik leuk vind. En ik bedoel, Arabische wereld schrijf ik ook over. Vind ik belangrijk. Ik bedoel, die cultuur, die bagage heb ik. En het is heel belangrijk dat ik daar gebruik van maak en dat ik andere perspectieven deel. Maar ik ben ook gewoon, weet je, een mens met, weet je, voorkeuren, liefdes, passies en noem het maar op. Ik bedoel, als Ruud de Wild gaat schilderen, dan wordt dat ineens serieus genomen. Of weet ik veel, een acteur die dan foto's gaat maken, moeten we dan allemaal in katzwijn vervallen. Maar mensen zoals ik worden daarin niet serieus genomen. Maar moet toch wel eventjes, je moet toch wel altijd wel je plek kennen. Altijd wel eventjes.
Ik ben trouwens ook wel benieuwd, want je noemt al, hè, want jij hebt ook verschillende programma's ook gemaakt rondom de Arabische wereld bijvoorbeeld. Mm-hmm. En toen Anne Brecht en ik bezig waren met Heb je een boze moslim voor mij, hebben we jou natuurlijk ook voor gesproken, maar ook Sinan Chan, en die had het ook heel erg over die reisdocumentaire wereld. Ja. Ik ben heel erg benieuwd wat je van de huidige ontwikkelingen daarin vindt. Mm-hmm. Want hij beschreef het heel erg van, het draait heel vaak om de witte westerse heer die zich gaat verwonderen ergens anders.
Ja.
En voorbeeld was natuurlijk Paul Rosemuller. Daar ben ik trouwens ook nog voor gevraagd om daar redactie voor te doen. Mm. Ja, daar heb ik toch wel voor gepast.
Ja.
Maar dat was al helemaal, zeg maar, die moest iets op tv doen, dus dat.
Ja.
En nu zie je wel, zelf zie ik wel een soort van ontwikkeling dat de westerse witte heer is, of mevrouw, die wel de taal dan spreekt en die gaat er dan naartoe. Maar ik zit het natuurlijk wel weer lekker in te vullen allemaal, maar hoe zie jij het?
Nou ja, je kan het volgens mij niet anders zien. Hè? Het is echt kuifje in, noem het land maar op, en daar zitten ze allemaal. En je ziet nu wel dat er iets meer bewustzijn is bij omroepen, dat er ook vrouwen en vrouwen van kleur ook af en toe iets mogen doen en op reis mogen. Maar het is, als je er middenin zit, voel je de ongelijkheid. Ik bedoel, de rode loper wordt uitgerold voor al die witte mannen die allemaal bewonderd worden. Och, wat zijn ze leuk. En terwijl als je kritisch kijkt, valt er nog wel wat af te dingen op hoe leuk ze zijn of hoe goed ze zijn. En het zijn ook heel erg, ik vind het allemaal heel erg ego-series. Hè? Ze draaien uiteindelijk, draait het allemaal om de presentator. Terwijl, die vind ik helemaal niet interessant.
Nee.
Ik ben benieuwd naar de mensen zelf. Ik ben ook heel erg allergisch voor al die presentatoren. Maar goed, als je binnen de omroep werkt en je wilt iets erdoor krijgen, dan moet je concessies doen. Ik heb er helemaal niks mee. Wat ik zeg, dan zitten ze daar knikkend in beeld en wat zijn ze interessant en wat zijn ze charmant. Ik denk, nee, je bent niet interessant. Ik wil die vrouw zien of ik wil die man zien of ik wil het verhaal. En dat is hardnekkig.
Ja, het is een beetje sowieso BN'er verslaafd natuurlijk in Medialand.
Ja. Ja, en het wordt gecultiveerd, hè, want ze zeggen, anders scoort het niet. Ja, maar dat is omdat je mensen niks anders voorschoten.
Precies. Ja,
en dat vind ik heel ergerlijk.
Ja. Nee, ik zit te denken, once heb ik al in Bonte was de voorspelling. Nou, ik moet denken over witte mannen voor wie de loper wordt uitgerold. Ik moet dan altijd meteen aan een zekere presentator van College Tour denken.
Oh.
Die een uitstapje maakte en gewoon weer terug kon. Dat is allemaal helemaal prima.
Ja.
En,
terwijl, laten we eerlijk zijn. Is hij nou zo getalenteerd? Ik was één keer, als we nu toch een beetje van gaan praten.
Loop los.
Ik was tijdens de Arabische lente, die ik meer Arabische opstanden noem. Ben ik één keer uitgenodigd. Dat was toen, ik weet niet, heette het toen al Nieuwsuur of NOWA? Eén van de twee.
Denk al Nieuwsuur.
Denk het ook. En, maar goed, ik schreef in die tijd over de Arabische wereld in Vrij Nederland. Dus ik ben niet van de straat. Dus ik word uitgenodigd en ik neem plaats. En dit is laat. Hè? Ik bedoel, je komt helemaal vanuit huis. Ga je naar die studio. Je doet moeite. Je hebt eigenlijk slaap. Je wilt eigenlijk liever thuis zijn. Maar je doet die moeite. Je gaat daar naar die studio. Hij kwam zich voorstellen. En volgens mij zei hij, ik weet niet meer. Maar ik zei wel van, ja, nou, ik schrijf erover. Weet je, ik ben niet van iemand die de taal spreekt. Maar goed, ik neem plaats aan die...
Het iemand is die live. Random vast.
Ja, precies. Oh, je spreekt de taal. Dus ik neem plaats. En tegenover mij zit een witte meneer.
Oh boy. En hij, ik denk dat hij, ik voel waar dit naartoe
hij
gaat.
Hij kondigt me aan als Hasna Bouazza. Je spreekt de taal. Ja, maar serieus. Oh ja, dan had je willekeurig wie dan ook, weet je wel, uit kunnen nodigen. Ik zeg, nee, maar ik schrijf erover. Ik heb letterlijk, zonder overdrijven, 1 vraag gehad. En de rest van de tijd ging naar de witte man.
Want die was natuurlijk de specialist op het gebied van de Arabische wereld. Ja.
En ik weet nog, dat was de tijd op Twitter, dat mensen, weet je, mijn mattie zei van, hé, wat is hier gaande? Ja, waar zat? Ja. Nou, nooit meer. Dat doe ik gewoon niet meer, weet je. Ja. Rot op. En hij inderdaad, hij kan een beetje een uitstapje maken voor 8 ton. Hij kan daar falen. Hij mag weer terugkomen. Alles weer oppakken. Als iemand als ik faalt, dan lig je eruit.
Dan ben je gewoon klaar.
Ja.
Ik wil dus nu ook de voorspelling doen. Want ik las dat Koen Verbraak is in gesprek met Matthijs van Nieuwkerk over een interview. En ik zeg, dat het begrijp me niet verkeerd. Ik vind reparatie niet, dat mensen altijd voor eeuwig verdoemd moeten zijn, ben ik het niet mee eens. Maar mijn voorspelling is bij deze... 16 juni 2023. Ik weet, tijdspannen ben ik niet benieuwd. Daar kunnen we misschien een wetje over leggen. Er komt een boek aan van Matthijs van Nieuwkerk. Bestsellertje, wordt veel geld aan verdiend. Nou, ik denk over 1 jaar of 3, 4 misschien. Het interview komt er volgend jaar. En dan zit hij gewoon weer volledig terug. En krijgt hij weer alle programma's.
Ja.
Ben ik nu te cynisch?
Nee, ik denk helemaal niet dat ik cynisch ben. En ik ben het met je eens. Ik ben er ook niet voor dat mensen afgemaakt worden. Ik vind, we maken allemaal fouten.
Zeker.
En ik vind, maar het zou fijn zijn als we allemaal even gelijke kansen zouden krijgen. En ook de vergiffenis. En dat is niet zo. En je ziet gewoon dat die dubbele maatstaf, die is...
Ja, en inderdaad, wie zijn we wel en niet bereid om te vergeven? Ja. En, maar ook, want kijk, dat was mijn, waarom ik dus de heer Twan Huis noemde in dit geval. Ik gun iedereen van alles. Oké, ik weet niet eigenlijk waarom ik dat zeg. Maar...
Ik niet hoor.
Nee, precies. Misschien eigenlijk wel helemaal niet. Nee, dat is eigenlijk dus helemaal... Maar ze houden dus wel weer allemaal posities de hele tijd bezet. Ik denk, maak ruimte voor anderen. Het is mooi geweest. En inderdaad, zo fucking fantastisch zijn jullie nou ook weer niet. Hè?
Nee, en kijk, en dat is ook iets wat me ergert, is wie bepaalt wat goed is.
Precies. Ja.
Dat, zij hebben dat al die tijd bepaald. Onze stem, onze mening deed er niet toe, doet er nog steeds niet toe, eerlijk gezegd. En ik vind dat er al te makkelijk mee om wordt gegaan. We hebben ook een mening. Ik moet dan denken aan die column van Peter Middendorp, die ik echt... Ik vind het een sympathieke man. Hij komt sympathiek over op me. Maar daags voor de Libris Literatuurprijs, bekendmaking van de nominaties. En hij had ook een boek en hij wist dat hij niet genomineerd zou zijn waarschijnlijk. Ging hij klagen van, oh, sinds vrouwen en diversiteit belangrijk is, winnen alleen nog maar kutboeken. En dacht ik, vriend.
Oh.
Vriend, dacht ik. We wonnen altijd al kutboeken. Alleen, weet je, waren ze allemaal witte auteurs. En weet je, hoorden jullie onze mening niet. Maar nu praten we mee. Maar het feit dat die kwaliteit zo ondubbelzinnig wordt gelinkt aan een witte huidskleur, nou, vind ik... Hoe kun je daar niet cynisch van worden?
Kouther en ik hebben dat ook best een aantal keer gehad rondom dat wij dit was natuurlijk hilarisch dat wij managementboek van het jaar werden. Ja. Maar dan was zeker omdat jullie het is ook wel hot nu, diversiteit. Ja, ja, ja. Ja. En zeg maar het hele idee dat het gewoon misschien best wel motherfucking vet goed boek is. Dat is natuurlijk niet aan de orde.
Ja, en dat is toch gewoon helemaal ziedend van te worden.
Ja. Ja, het is echt heel sneu.
Ja. Dat is iets waar we later nog op terug gaan komen, denk ik, in het kwartet.
Ja, goed. Ja. Grijp in, Wansie. Grijp in.
Ja, want we moeten het eigenlijk nog eventjes hebben over hoe je in de journalistiek bent beland.
Ja, dat is gewoon een heel zeg maar, soort domino effect geweest of zo. Ik bedoel, ik heb Engels gestudeerd in Utrecht. En toen heb ik nog 1 jaar Franse literatuur gedaan. En toen ben ik gaan ondertitelen. Voor televisie, weet je, programma's, films, Jerry Springer, noem het allemaal.
Oh, echt?
Jerry. Ja. Wat leuk. Ja,
maar Jerry was dus heel moeilijk om te ondertitelen. Hè? Want als je kijkt, denk je, dat is simpel. Maar omdat mensen zo door elkaar heen lullen,
dat is
echt hels. Maar goed, dus dat soort dingen. En via dat ondertitelen ben ik op een gegeven moment kwam ik bij de VPRO terecht. binnen, ging daar op locatie ondertitelen, met tegenlicht werken. En toen viel een vertaling van zo'n dat beroemde debatprogramma van Al Jazeera viel op. Dus werd ik gevraagd of ik voor de Volkskrant toen een aantal stukken wilde schrijven over de berichtgeving van Al Jazeera. En op een gegeven moment kwam ik zo echt ook per toeval bij Vrij Nederland. Want ik had een idee om, ik wilde columns schrijven of stukken schrijven over Arabische media, waar mensen naar kijken. Dat uiteindelijk heeft dat geresulteerd in Arabieren kijken. Want mijn idee was, als je weet waar mensen naar kijken, waar ze het over hebben, wat de schandalen zijn, dan leer je ze ook beter kennen. En dat was echt na 11 september. En ik bedoel, de manier waarop er naar de Arabische wereld werd gekeken, vond ik stuitend. Mm-hmm. Als je het hebt over stereotypen en gevaarlijke stereotypen ook. En de vijandschap en zo. Dus ik wilde die Arabische mensen in al hun diversiteit, van Marokko tot met Saudi-Arabië, Noord-Afrika, Midden-Oosten, dichterbij brengen. En dus dat heb ik een aantal jaar gedaan. En ik rolde gewoon op een gegeven moment, weet je, soms een opiniestuk of zo. Dus ik ben er gewoon er steeds ingerold. En dat televisie maken, doordat ik daar zat, ben ik gevraagd als redacteur, researcher voor de VPRO. Dus ik heb ook lang daar gezeten. En van het ene naar het andere. Op een gegeven moment ben ik wel weggegaan bij de VPRO. Vond ik het genoeg geweest. Maar ik ben altijd wel docus blijven maken als freelancer. En blijven schrijven. En ik vind het de ideale combinatie.
Hoe was het bij de VPRO?
Ik heb daar hele leuke mensen ontmoet met wie ik nog steeds contact heb. En verschrikkelijk leuk. Maar de VPRO is ook wel een loginstituut dat zichzelf zeker progressief vond en vindt. Maar nog heel veel kon bijleren. Laat ik het zo zeggen. Je ziet nu wel dat ze aan inhaalslag aan het maken zijn. Maar ik denk dat er nog, laat ik even denken hoe ik het zeg. Het uiterlijk is mooier dan de binnenkant.
Ja, dat geldt volgens mij wel voor heel veel plekken in Hilversum.
Ja, weet je wat de meest progressieve omroep is waar ik ooit mee heb gewerkt en waar de mensen ook echt doen wat ze zeggen en staan voor de idealen? De Icon.
Makes sense.
Die is nu opgeslurpt door de EO.
Ja, en dat is ook een van de afschuwelijkste omroepen, zeg ik er meteen bij. Nou, de EO was echt, toen ik daar kwam, ik ben gebeld door de Icon. Wat is het, 1,5-2 jaar of zo voordat ze opgeslurpt werden? Daar was echt eerst een moslim in het gebouw.
Oh, echt?
Ja. Maar
attentie.
Er gingen ze ook echt naar, weet je, van, gaat dat wel goed en zo? Weet je, alsof je een soort wijwater en Dracula hebt of zo. Twee chemische samenstellingen die niet samengaan of zo. Ik vind de EO. En ik vind het eeuwig zonde dat Icon niet meer bestaat. Want dat is dus echt een hele kleine. Dat is Gallië. Asterix en Obelix. Mm-hmm. Weet je wel? Tegen die stroom in. Voor de menselijkheid. En heel erg idealistisch. Dus ze zijn er wel, maar ook weer niet helemaal. Want weet je, op een gegeven moment bestaan ze niet meer. Dat is zonde.
Trouwens nog wel benieuwd, want ik hoor je nu inderdaad zeggen van, er is een moslim in het gebouw. Ja. Maar we hadden natuurlijk ook een beetje beloofd om het over intersectionaliteit te hebben. Ja. Maar het is natuurlijk wel interessant. Jij schrijft er natuurlijk ook vaker over. Bij jou komen er natuurlijk meerdere dingen samen.
Ja.
En is daar oog voor? En hoe kan je ook je eigenheid daarin bewaren binnen zo'n media?
Binnen de Icon sowieso wel. Ja, en het is ook wel een kwestie van volhouden, doorzetten. Want ik was net kritisch over de VPRO, maar ik heb tegelijkertijd bij de VPRO wel hele goede dingen kunnen maken, ook over de Arabische wereld. Dus dat is wel weer de andere kant. En die intersectionaliteit, die is wat mij betreft essentieel. Ik bedoel, het is niet een strijd van alleen vrouwen of alleen gehoofddoekte vrouwen of alleen zwarte mensen of Joodse mensen of transseksuelen. Het is een gezamenlijke strijd. Het gaat over de gelijkheid van iedereen en rechten voor iedereen. En ik merk wel dat er heel veel mensen die op de voorgrond treden toch wel intersectionaliteit prediken, maar niet naar leven en niet naar handelen. En dat vind ik heel erg jammer. Ik merk wel dat heel veel mensen alleen opstaan als het hen direct zelf raakt. Ja. Mm-hmm. En dat is niet hoe het zou moeten zijn. Het is belangrijk dat we voor elkaar opkomen, dat we sterker zijn. Want we zijn al, weet je, links progressief is al heel erg versnipperd en klein. En maar ik Ja, dat is wel waar ik voor sta. En ik ga daar zeg maar niet voor die of die groep opnemen omdat ik ze niet hoor. Want ja, dan zit je jezelf alleen maar zwakker te maken. Dat is sneu.
Nee, maar ik kan me wel voorstellen, kijk, dat is bijvoorbeeld, weet je, dat er komen zoveel dingen bij elkaar ook in jou, dat zorgt er wel voor. Mm-hmm. We gaan het straks ook nog over jouw columns hebben. Ik kan me wel voorstellen dat het voor veel mensen ben je echt een rode lap of een stier, denk ik, daarom.
Ja, zeker, heel erg kortsluiting.
Ja, nee. Nou,
en moslim is natuurlijk vaak het... Zeg maar, dat is wat mensen op jou plakken. Ja. Dat bedoel ik ermee.
Ja. Nee, ik ben het ook. Ja. Hebben ze maar mee te doen.
Nou ja, precies. Ja.
Nee, maar dat is ook zo. Mensen reageren heel erg agressief. Maar echt met zoveel woede. En,
in de media?
Nee, ook de ranzige media, laat ik het zo zeggen. Maar ook gewoon de lezers en de anonieme types en... Er komt heel veel woede vrij. Maar ik lees het gewoon niet.
Nee,
kon ik er ook geen land. Ja, dat helpt verschrikkelijk goed.
Ja.
Kun je er ook niet aan ergeren. En dan word je ook niet verleid om erop te reageren.
Ja.
Want vroeger deed ik dat nog wel. Tot ik dacht, ja, maar het is waanzin. Totaal nutteloos. En ik benut mijn... mijn moment.
Ja, precies.
Ja.
Ja, maar dit vind ik zo mooi. Dit vind ik echt een tip ook aan luisteraars die misschien zelf ook, of het nou op social media is, op andere vlakken publiceren. Ik vind, voor mij is dat ook zo'n gevoel van macht. Ik denk, ik ga het lekker niet lezen.
Nee, precies.
Het interesseert me niks, want je schrijft.
Ja, precies. Laat hem lekker spartelen. Ik heb dat ook met op Twitter, want je kan dan mensen negeren of blokken, maar ik vind een blok is een erkenning van diens bestaan. Als ik negeer, denk je mag niet eens weten dat ik het gezien heb.
Ja.
Gewoon weg.
Hoe je het er nu ook prachtig. Ja, oh, heerlijk.
Ja.
We moeten straks natuurlijk naar het Hardnekkige Vlekkenkwartet. Maar ik ben nog wel benieuwd, want je stipt het net even aan. Er is natuurlijk, je zei ook van, nou ja, bepaalde dingen zijn echt nog steeds zo. We zijn natuurlijk allemaal eeuwig 31, maar inmiddels zit je 25 jaar al in de media.
Ja, helaas.
Heb je ook positieve verandering gezien?
Ja, nee, zeker. Er is heel veel meer kleur. Heel veel meer andere perspectieven die ruimte krijgen. Dus ik bedoel, onmiskenbaar. We zijn niet meer, we zitten niet in een jaar in 2001 of 2004 of 2010 wat dat betreft. Dus er is echt wel wat veranderd. En je merkt ook wel dat media daar heel erg bewust van zijn. Van een noodzaak van andere perspectieven en andere verhalen en andere personen überhaupt. Ik merk dat ook heel erg aan mijn eigen krant, NRC. Ik krijg daar echt de ruimte. Ik hoor mensen wel eens klagen over NRC, racistisch. En denk, ho, de krant biedt ook mij ruimte. Ja, ja. Dus ik vind altijd wel dat je daar wel eerlijk in moet zijn. En ook gewoon veel andere medewerkers die binnen bij de krant werken en hun stempel drukken. Dus er is absoluut veel veranderd. Maar wat je wel ziet is dat die verandering niet gepaard gaat met meer acceptatie in de samenleving of politiek. Dus er is een averechts effect. Racisme wordt veel openlijker geuit. Ja. In de politiek ook. Dus het was heel lang van als ze maar integreren en aanpassen en een goede baan hebben. Maar we hebben die goede banen. We hebben echt topposities. Nou, daar mensen vinden dat heel erg moeilijk om te accepteren. En dat leidt tot heel veel. Dat leidt gewoon tot nog meer explosief racisme. Ja. Dus dat is wel.
Zijn dat laatste stuiptrekkingen, denk je? Want dat zeggen ze toch, als het heel heftig wordt, daarna gaat het een beetje.
Ja, weet je, ik vind het moeilijk om het laatste stuiptrekking te noemen, omdat je ziet dat ze in de politiek oppermachtig zijn.
Oh ja.
Dus het is niet die 20% waar iedereen het altijd over heeft. Mm-hmm. Het is gewoon ruim de helft.
Ja.
En dus dat vind ik heel moeilijk. En ik weet ook niet hoe je dat. Ik heb steeds gedacht, als je goede progressieve leiders hebt, dat het dan dat je tij kunt keren. Maar ik weet niet. Ik vind ze erg hardnekkig.
Mm-hmm.
En degenen die winnen zijn echt. Hoe zal ik ze noemen? Lala, maar. Het zijn interessante tijden, maar ik vind het ook heel zorgelijke tijden.
Mm-hmm. Ja, nou ja, en we hebben het natuurlijk. Dit is een mediapodcast. De rol van media moeten we daarin zeker in meenemen.
Ja, media maken die rechtsreactionaire, populisten, extreemrechtse types allemaal groot. Dat kun je gewoon zien. Ze hebben Wilders groot gemaakt, meermaals tot politicus van het jaar verkozen. Ik bedoel, politicus van het jaar, iemand die zegt minder Marokkaan en die Europa wil de-islamiseren. Je hebt daarin gewoon een verantwoordelijkheid.
Ja.
Baudet. Glamour Suits is ook, weet je, tot grote hoogte gestuurd. Won de provinciale verkiezingen. Die heeft het voor zichzelf verpest, want anders zaten we echt wel met hem.
Ja.
Hij werd wappie en hij werd... Het was echt zijn positie, zijn standpunten ten aanzien van de coronapolitiek. Die hebben hem genekt. Ja. Niet zijn racisme.
Nee.
Dus dat is echt heel veel. Vervolgens, Eerdmans scheidde zich af van Baudet. Nou, toen was hij niet meer weg te denken uit de talkshows. En daarna kwam die trekkertruus, die verschrikkelijke... Caroline. Dat is echt een heel ranzig figuur die consequent met extreemrechts, PVV, FVD meestemt. En nou ja, een soort van vaas van onschuld of zo. Of weet je wel, boerennuchterheid. Het is een oplichter. Het is een gevaarlijk iemand. En zij is dus ook, zij was ik geloof dagelijks bij Jinek of zo. Dus de media die maken die mensen groot. En vervolgens denken ze, oh ja, hoe heeft het kunnen gebeuren? Nou, misschien heb je er wat
onder je neus.
Ja, precies.
Van gratis promotiebureau.
Dat weet ik nog. Dat was rond 4, 5 mei. Was er toen op Villa Media. Hadden ze artikelen van rond de, ik denk dat het dan 1940 was, hadden ze gepost. Mm-hmm. Van, hoe bericht de media over die Duitse bezetting.
Ja.
Heel interessant.
Ja.
Heel interessant.
Ja.
Zoals kijken of ik dat nog kan vinden. Misschien in de show notes posten. Hasna, je hebt het al een beetje aangestipt, hè, dat je columns schrijft voor onder andere Linda en NRC. Ik ben zelf ook een tijdje columnist geweest, tussen aanhalingstekens, bij het personeelsmagazine van H&M en ook bij Spreekbuis, voor wie niet weet wat dat is. Dat is een magazine voor omroepmedewerkers. En nou ben ik benieuwd, ik weet zeg maar, de column is een beetje een soort van rare eend in de bijt, hè, in de media, vooral in schrijvende pers. Heb jij daar de vrijheid in om te schrijven waar je over wil schrijven?
Ja. Ja, dat zeker wel. Dat is, een column geeft inderdaad heel veel vrijheid. Dus niet zoals een artikel of een reportage waarin je wel allerlei journalistieke regels moet houden. Maar de column, ja, je kan smieren als je wilt. Je kan veel uithalen als je wilt. En ik vind columns mogen ook lekker polemisch zijn. Mm-hmm. Maar ook vol twijfel of heel persoonlijk of politiek. Maar het is, ik merk wel... Ik maak wel altijd gebruik van, zeg maar, om over de maatschappelijke vraag.
Ja, want wat is jouw stijl en wat zijn nou thema's waar jij het altijd over hebt?
Ja, weet je wat het is? Stijl is afhankelijk van het medium. De columns voor NRC zijn niet hetzelfde als voor Linda. Het is ander publiek, ander soort stijl. Waarbij ik wel aanteken dat ik ook bij Linda heel veel vrijheid heb om echt een maatschappelijke onderwerp aan te kaarten die ik belangrijk vind. Dus ik vind seksisme, racisme, achterstelling. Noem al dat soort onderwerpen, vind ik heel belangrijk. En ik bedoel, ik schrijf bijvoorbeeld ook heel graag over eten. Maar zeg maar in zo'n column, en ik lees ook wel eens columns en die gaan dan over echt heel erg het persoonlijke leven. Dan heeft een partner ruzie gehad met zijn partner. En dan denk ik, dat zou ik niet kunnen. Want er staat zoveel op het spel als je weet je bicultureel bent. Dat ik het me niet kan, ik wil het me niet veroorloven. Ik kan het me niet veroorloven om dan te gaan babbelen. Dus ik kies wel echt voor de onderwerpen die ik belangrijk vind en waarvan ik vind dat ze ons raken als mensen. En waarbij ik steeds wel dat perspectief van de ander naar voren wil brengen. Mm-hmm. Weet je, hoe het is om als vrouw achtergesteld te worden of als biculturele Nederlander of als moslim of als vrouw met een hoofddoek. Dat het niet oké is. Dat er in het parlement wordt gepraat over... dat het niet oké is dat vrouwen in het parlement met een hoofddoek weggezet worden als terroristen bijvoorbeeld. Dus dat soort onderwerp vind ik heel erg belangrijk. En ik vind dat daar niet genoeg verontwaardiging over is. Ik vind niet dat er genoeg tegengeluid is.
Nou ja, ik ben benieuwd, vind jij dat er een grens is? Hè? Want wat ik soms moeilijk vind, ik zie dat soms media ook wel de column misbruiken, vind ik, om de meest dus racistische en extreemrechtse shit de wereld in te poepen.
Ja.
En dat kan dan
onder het
mom van vrijheid van meningsuiting en deze persoon.
Ja.
Dus ik ben heel blij met columnisten zoals jij of eerder natuurlijk Clarice Gagaar waren er een aantal, maar die juist maatschappelijke problemen aankaart. Maar ik vind dat dus heel moeilijk. Hoe kijk jij daar
naar? Ja, snap ik. Snap ik dat je het moeilijk vindt? Het probleem is natuurlijk dat een beetje de norm is. Hè? Het anti-multiculturele, anti-diversiteit. En de stemmen die er tegenin gaan zijn schaars.
Ja.
En dat maakt het moeilijk. Tegelijkertijd vind ik wel, als ik die vrijheid heb om helemaal los te gaan, moet de andere kant het ook hebben. Het is...
Ja, maar jij bent niet racistisch.
Nee.
Is artikel 1 niet ook voor media een grens? Of overheerst dan de vrijheid van meningsuiting?
Natuurlijk niet ondergeschaard, hè? Het is, Wij vinden het racisme, maar dan is het... Nee, ja, dat is jouw mening. Dat is volgens mij wel een beetje...
Ik vind het een moeilijk... Wat ik er... ik vind wel dat je als columnist ook feitelijk moet zijn. Je moet niet liegen. Ik vind dat dat een... En dat doen heel veel columnisten wel. En daar heb ik dan wel... En daar komt dan natuurlijk ook het racisme bij kijken. Ja. Als jij dingen beweert als... zwarte mensen zijn genetisch inferieur. Dan heb ik daar wel moeite mee, ja.
Een krant grijpt dan dus niet in. Want dit is een column en wij gaan niet...
Ja. Ik denk dat je daarin dus verantwoordelijkheid hebt als krant of als blad. En dat je daarin keuzes moet maken. Ik zie wel dat kranten en podia, dat ze onder het mom van het debat en de polemiek inderdaad heel veel plaatsen wat kwalitatief, laat ik het dan zo noemen. Ja,
dat is ook nog eens,
Absoluut niet de norm of de maat de norm zou halen. Dus dat, weet je, het probleem is ook met... Want ik zei er wel vaak over nagedacht en over gehad. Ook weer, weet je, wie nodig je uit, wie nodig je niet uit? En dan zegt ze, ja, maar je moet ook rechtse geluiden uitnodigen. En dan denk je, ja, natuurlijk, maar er zijn toch ook redelijke rechtse mensen? Rechtse politiek aan zich, daar is helemaal niks mis mee.
Nee.
Maar moet het dan zo ranzig en racistisch? Dus dat is... En meer dan dat je het zou verbieden, zou ik er gewoon voor zijn dat media hun verantwoordelijkheid nemen. En ik bedoel, dan moet je dan niet bij de Telegraaf zijn natuurlijk. Ik bedoel, dat blijft dat riool. Maar de anderen zouden daar best... over na mogen denken.
Denken, let op de drie R'en. Ik hoorde ze rechts, ranzig en racistisch.
Ja. Ripple R.
Hey, volgens mij moeten we gaan kwartetten, of niet?
Ja, over columns gesproken. Daar wil jij zo ook nog wel iets over zeggen, toch, Hasna? Hardnekkige vlekken kwartet. Hardnekkige vlekken kwartet. Hardnekkige vlekken kwartet. Hardnekkige vlekken kwartet. Hardnekkige vlekken
kwartet. Het hardnekkige vlekken kwartet.
In het hardnekkige vlekken kwartet delen we voorbeelden van wat er wel en niet goed gaat in de media. Hasna, heb jij voor mij een voorbeeld in de categorie columnisten?
Ja. Ik moet eraan geloven, zij moet eraan geloven. Maar de voorlaatste column van Rosanna Hertzberger over het standbeeld in Rotterdam.
Ja.
Dat vond ik nou... Ik bedoel, dat was in zijn geheel een blinde vlek. Het dédain wat er uitsprak. Het idee dat... daar werd weer kwaliteit gelinkt aan huidskleur en
achtergrond. Ja, even de context.
Zij vond het standbeeld van het zwarte meisje in joggingbroek en Nike's. En op Nike's in Rotterdam vond ze een belediging. En haar punt was dat, ja, tegenwoordig als je maar vrouw bent of gehandicapt of een hoofddoek draagt, dan krijg je al sympathie en wordt de rode loper voor je uitgerold. Nou, ik dacht, dan weet jij niet hoe het is.
En niet in welke wereld jij leeft,
Rosa. Kom je erbij.
Precies. Ze vond het allemaal slechte kunst en zo. En dacht ik, ja, maar hoezo ben jij de norm en hoezo bepaal jij wat goede of slechte kunst is? En dat is waar we het eerder over hadden. Die norm is altijd bepaald door mensen als Rosanna Hertzberger. En nu zijn er andere mensen die zichtbaar zijn, die hun plek opeisen en die terugpraten en die geen nee accepteren. En dan wordt opeens de kwaliteit meteen gelinkt aan de cultuur vindt er degeneratie plaats en slechte kunst en weet ik veel wat allemaal. En ik vind dat het is stuitend, het is schokkend, het is verbijsterend, maar het is ook wel weer het bevestigen wel waar je elke dag mee te maken hebt.
Mm-hmm. Dus dat je het moet... is niet verrassend dat je dit zegt.
Nee, dus het is, weet je, dat hele idee. En het interessante is haar echtgenoot. Je moet mensen niet aanspreken op hun partners. Maar haar echtgenoot, Anja van Velen, ik neem aan dat ze getrouwd zijn. Het kan ook gewoon haar partner zijn. Die twitterde een keer, verbijsterend openhartig, dat hij het makkelijker vond destijds toen allochtonen nog, het biculturele Nederlanders, gewoon de mindere baantjes deden. En sinds het beter deden maatschappelijk, had hij daar best wel moeite mee. En wat ik daar, ik vond zeg maar de... eerlijkheid, die vond ik wel verfrissend. Ik bedoel, omdat we het weten, omdat je het merkt. En hij zei het, schreef het gewoon. En dat vond ik... En dat is die norm, hè? Dus dat je altijd moet bewijzen dat je goed genoeg bent. En dat je niet bent gekozen omdat je vrouw bent, of omdat je bicultureel of moslim of gehandicapt of trans bent. Maar nee, wat ik doe, dat is waardevol. En En dat is, ik vind dat heel moeilijk hoor, dat je steeds klein wordt gehouden en tegengewerkt en gekleineerd, vernederd zelfs. Ja, en zelfs het... Je wordt vernederd. Ik ben ook wel eens vernederd hoor, bij de omroep. Want weet je, dat je echt, dat is niet oké.
Nee, en ook bij haar, zeg maar. Dus echt, je ziet ook het zelfvertrouwen en het DD, maar ook van het gewoon vinden dat je daar ook dat maar eens even mag bepalen.
Ja. Ja.
En dat is hardcore.
Ja, ja. Nou, Zoe, heb jij voor mij een voorbeeld in de categorie othering?
Zeker, altijd. Er is een tip van een kennis van mij, Sila. Die stuurde mij een stuk toe van het Parool. En dat ging over de aftrap van de Kitty Kotti maand. Ooit van Wansi geleerd, ik zeg het nog maar weer eens. Het is Kitty Kotti, niet Katie Kotti. Kitty Kotti. Nou, was op zich een prima stuk over de aftrap daarvan. En, maar ja, zij had dat ook echt omcirkeld. Zo stuurde ze me op. Zij viel over een bepaalde frases. Ik zal er één noemen. En ik snapte dat wel een beetje. Daar stond het bijvoorbeeld. Waren ook veel vrouwen uitgedost in traditionele kledij. Nou, ga ik toch eerst naar jou kijken, Hans.
Ja. Ik denk dat de auteur heeft gedacht. Ik ben een reportage aan het schrijven. En ik beschrijf nu gewoon wat ik zie. Maar wat hij beschrijft, ja, want ik weet wel precies wat hij bedoelt. Hij bedoelt vrouwen in korto. En misschien dat hij dan denkt, als ik dat zeg, dan weet niemand waar ik het over heb. Dus dan, hè, net als zijn men is Marokkaanse pannenkoek. Of Rotti is Surinaamse pannenkoek.
Ja, anders
laten
pannenkoek.
Laten we het maar lekker vernederlandsen. Dat is eigenlijk wat hij hier heeft gedaan. En ik weet niet, ik las het en ik stoorde me er niet zo aan. Maar ik kan me wel voorstellen dat je daarmee inderdaad weer doet alsof het bijzonder... Het is ook, want dat moet ik zeggen. Het is ook bijzonder. In Suriname loopt niet iedereen elke dag in een korto. Dat doe je tijdens feestelijke gelegenheden. Het komt natuurlijk ook uit de slavernij. Het was echt bedoeld, een korto is dus een Surinaamse jurk. En daar hoort dan een jakje bij. En dat is ook echt bedacht om, zeg maar, de tot slaaf gemaakte vrouwen, zeg maar, die mochten hun vormen niet laten zien. Dus het is echt heel wijde kleding. En er zaten in die hoofddoeken, Anissa, zaten ook allemaal boodschappen waarin vrouwen dat aan elkaar doorgeven. Dus er zit heel veel lading achter. En daarom snap ik ook dat mensen dat droegen tijdens die aftrap. Dus het is ook niet gewone kleding.
Nee, ik denk voor mij zit het hem toch een beetje in het woord traditioneel of zo. Terwijl daar is niet per se, ook met het woord traditie of traditioneel is niet per se iets mis. Maar dat is denk ik iets waar we geneigd zijn om dat voor bepaalde groepen veel meer te gebruiken. En dat vind ik wel interessant. Het was toevallig, ik gaf onlangs een workshop en ik doe dan ook altijd een bepaalde oefening met de groep. En dan moeten mensen zich op een bepaalde manier voorstellen. En toen omschreef iemand zichzelf als dragende klassieke kleding. Vond ik ook zo interessant. Wat zij gewoon bedoelde was... Ja, ik denk een beetje Frans of zo. Ja, ik bedoel, wat is klassieke kleding? Ja. Ja, dus het heeft bij mij ook een beetje te maken met wat...
Welke waarde je waarde
hecht. Ja, welke waarde weg je... En, dus ik voelde hem wel een beetje. Voel jij hem, Hasna, of denk je, valt mee?
Ik weet wie het geschreven heeft. En dat maakt ook dat ik er veel milder over ben.
Interessant.
Waar ik ook aan zit te denken is... wat misschien ook wel goed is om te zeggen, want we zijn heel kritisch geweest. En ik denk dat er zijn ook heel veel medestanders die ik afgeschrikt zie worden door mensen die zich toch progressief noemen. En omdat ze bijvoorbeeld wit zijn en net het verkeerde woordje zeggen. Ja. Of het moet ze mond houden omdat ze wit zijn. En ik denk, dat is een van de dingen waar ik me het meest aan stoor. Omdat we zijn al zwak en ik wil niets liever dan witte medestanders.
Zeker, je hebt helemaal
gelijk. Elkaar nodig en we houden van elkaar. En dus ik denk dat we soms ook gewoon mild mogen zijn. Ja. En mensen, als ze een misstap begaan, gewoon laten gaan. Dat we niet
of het met liefde zeggen.
Absoluut.
Ik ben ook blij als mensen mij op iets wijzen. Ik vind wel daar dat is echt een oefening, een gezamenlijke oefening, een oefening voor iedereen. Maar om ook als iemand gewoon zegt: hey, luister, dus Bonte Was is voor ons ook een liefdevol programma. Ja.
Vlekken moet je nou eenmaal wegwassen.
Ja, precies. Precies. Ja.
Oké, Wansi, ik ga even naar jou. Heb jij een voorbeeld van dubbele moraal? Of met twee maten meten?
Zeer zeker. Het bericht over de racistische agent die een leidinggevende functie kreeg bij de vreemdelingenpolitie. Dat is inmiddels teruggedraaid. Ja, dat is wel een interessant verhaal natuurlijk. Allereerst wat ik interessant vind is dat sommige media besloten om voluit te schrijven wat hij heeft gezegd tegen die arrestant. Hè? Ja. Waarvan ik denk, oh, daar zijn we weer. En laten we vooral het N-woord lekker uitschrijven. Want dat heeft relevantie, alsof niemand het weet. Maar ik zag ook een heleboel media die wel het N-woord gebruikten.
Ja,
waaronder dan weer allemaal trollen gingen reageren. Met het woord aan zich wordt toch niks racistisch bedoeld? Ik weet ook niet waarom ik dit stemmetje doe.
Maar... Ja, dit is jouw...
Ja, sorry. Oké, excuus.
Vervelende comments stemmetje is dit.
Dat zijn meestal de mensen die echt zielend worden. Echt rood waas voor de ogen krijgen als je ze wit noemt, hè?
Oh ja, ja, tuurlijk. Ja, ja. En dan, die term aan zich is niet...
Ja.
Oké, maar dan kunnen we niet praten als we daar nog zijn. Maar goed, het was natuurlijk groot nieuws. En ik moet wel even een soort van schouderklopje geven aan het AD. Die hele kritische vraag heeft gesteld aan degene die besloten had dat deze man een leidinggevende functie kon krijgen bij de vreemdelingenpolitie. Want ze vroegen ook aan hem van, heb je er zelf niet over nagedacht? Eigenlijk, ik chargeer een beetje, maar heb je er zelf niet over nagedacht dat dit een beetje een slecht idee was?
Ja.
En wat zegt dit over jouw eigen functioneren?
Mm-hmm.
Dat je dit niet hebt gezien? Ja, daar heb ik eigenlijk nog niet over nagedacht. Dus dat vond ik wel heel goed dat ze zo kritisch waren ook. Alleen is het natuurlijk wel weer interessant dat er heel veel mensen in de media zijn die ook racistisch zijn en doen. En daar wordt natuurlijk nooit over bericht. Hè? Of die moeten nooit hun functie afstaan. Ik noem een zekere hoofdredacteur die pepernoten op het bureau gooide van een zekere presentatrice voor de enige Zwarte Piet op onze redactie. Nou ja, ik denk dat de beste man geen promotie gemist zal hebben daarom.
Dat vind ik inderdaad. Ik ben altijd blij als hier goede en veel aandacht voor is. Maar ik vind dat altijd wel interessant. We zijn natuurlijk wat kritischer richting onszelf eindelijk. Of nou ja, dan, we zijn graag het ene medium is graag kritisch op het andere medium. Nog niet zozeer op zichzelf. Dus dat is positief natuurlijk. Maar ik dacht wel meteen, nou, ik ken er ook wel een aantal. Ja. Wat ik daarbij trouwens ook wel weer wil zeggen. Ik bedoel, groei moet mogelijk zijn. Hè? Ik bedoel, deze man heeft inderdaad een enorme uitglijder gemaakt. Maar volgens mij liep het hoger beroep ook nog. Het was een hele onhandige actie. Het is ook teruggedraaid. Maar het gaat erom hoe dat zo plamp. Ja, daarna zag ik de term vreemdelingenpolitie, maar goed, het is te veel.
Ja.
Asna, wil jij er nog eventjes...
Ja, nee, ik ben het met je eens dat groei mogelijk moet zijn, maar wel wanneer het gepast is. En dit was echt niet gepast.
Ik zat gisteren dus met mijn producer te denken, hoe zou dat gesprek nou gegaan zijn? En het enige wat wij konden bedenken is dat ze hebben gedacht, voor jouw imago zou het goed zijn als je laat zien dat je goede wil hebt en dat je daarom dus bij de vreemdelingenpolitie aan de slag gaat.
Nou?
Denk je dat ze daar überhaupt aan gaan?
Nee, helemaal niet. Ik denk dat het zo vanzelfsprekend is dat racisme in de politie echt zo vanzelfsprekend is.
Nee, want anders snap ik het echt niet. Dan toch?
Dus
dat
niet
was mijn enige verklaring.
Als iemand
zo
dat
hoog
de
hebben
de
we ze niet zitten.
Nee.
Oké.
Maar je hebt een mooi hart, schat.
Hasna, heb jij voor ons nog een voorbeeld in de categorie framing of terminologie?
Ja, ik denk dan misschien wel het voorbeeld van die migratiedeal.
Ook een goed woord, hè?
Migratiedeal, inderdaad. Waar de media behoorlijk kritiekloos over schrijven. En ik zeg trouwens, media doe ik nog steeds meer fout.
Ja, is het toch ook?
Ja. Weet je, ze gaan mee in wat de politiek beweert. Dus het gaat over enorm hoge asielinstroom, die niet enorm hoog is. De deal wordt beschreven alsof een volstrekt normale deal is, terwijl die is gesloten met de dictator in Tunesië. Die de eigen mensen onderdrukt. Alle opposities opgepakt achter de tralies. Racisme aanwakkert tegen Afrikaanse migranten. Het is een boef. Het is een boef die onrechtmatig aan de macht is gekomen. En dan gaat Europa met al die mooie woorden die en Rutte zat erbij, en Meloni en
ook zo'n boldwaze, heerlijke.
Ja. En een beetje gaan ze het hebben over Europese waarden en mensenrechten en vrijheid. En wat ze doen is, je bent mensen aan het weigeren. Je bent mensen, weet je, terug de dood aan het jagen. En dat wordt gewoon kritiekloos, wordt er verslag van gedaan. Er zijn geen kritische beschouwingen. En dat zie je dus steeds als het gaat over de asiel. Ik wil het niet problematiek noemen, want het is een probleem dat gecreëerd is door de overheid. Maar over mensen die op vluchten om voor een beter lot. En bedoel, je kan het over alles hebben, over of je draagkracht hebt of over de huidige manier van werken werkt. Je kan het over heel veel hebben. Maar zolang we het niet eerlijk gesprek hebben over, weet je, de mensenrechten, dat gaat over mensen die, weet je, die op dezelfde manier moet behandelen als je zelf behandeld wilt worden. Dat je die niet laat verdrinken in zee. Dat je die niet terug naar Libië duwt. dan komen we gewoon nergens. En als je willens en wetens voorzieningen sluit en vervolgens mensen in Ter Apel buiten in de lucht moeten slapen, dan is dat niet de asielinstroom, dan is dat jouw verderfelijke politiek.
Ja.
En dat eerlijke gesprek en die eerlijke analyses, die mis ik heel erg.
Mm-hmm.
Ja, mooi. Nee, echt enorm. Ik vind het ook een zorgwekkende. Ik wil het ontwikkeling noemen, maar ik denk dat het er altijd al is geweest. Maar media die willen dat natuurlijk ook de taak is. Hè, waakhond van de macht, weet ik veel hoe we onszelf allemaal noemen. Dat is ook helemaal waar. Maar ze nemen hier zo de taal van de macht over. Hè. Illegale migratie, weet ik veel. Ja. Wees daar ook. Neem dat niet zomaar klakkeloos over. Denk na wat je opschrijft. En ook klein. Niet een klein voorbeeldje. Maar bijvoorbeeld het feit dat Griekenland, die enorm trieste gegeven dat er weer een schip is gezonken of een boot is gezonken, moet ik zeggen. En waarschijnlijk minimaal 100 doden. Het is gewoon vreselijk. En Griekenland is ook schandelijk bezig. Hè? Laat me dat als eerste zeggen. Maar die liggen natuurlijk ook aan totaal in de leiband van West-Europa. Ze kunnen zeker andere keuzes maken, hoor. Maar dat is dus ook weer hoe die imperiale en koloniale macht werkt. Dat vond ik ook zo, hoe ze dan naar Tunesië gaan. We gaan eens eventjes daar honderden miljoenen migratiedeeltjes sluiten. Walgelijk. Ik vind het echt walgelijk op alle fronten.
Ja.
Maar dat Griekenland kondigt dan 3 dagen van nationale rouw. Of dan denk ik, waarom kondigen wij niet 3 dagen van nationale rouw? Waarom wij in West-Europa niet? Wij werken hier allemaal aan mee.
Mm-hmm. Ja.
Ik vind het echt een schande. En ik vind het. Natuurlijk zijn er wel al kritische geluiden in mediaberichtgeving, maar die ligt net zo hard aan de leiband van de macht.
Ja.
Ik denk, je moet hier op een heel andere manier over gaan berichtgeven. Ik word er helemaal.
Terecht. Maar ook ze liggen, omdat ze gewoon het narratief van de overheid gewoon reproduceren. Bedoel,
daar ben je toch niet voor?
Dat maakt het dus heel lastig als de overheid andere dingen zegt om ze te geloven. Hè? Dat is dit is waarom het, zeg maar, tijdens de coronapandemie zo mis is gegaan. Ja, tenminste, er mensen 2 verschillende wegen in zijn geslagen.
Ja. Ja.
Omdat politici gewoon liegen en omdat media dingen klakkeloos overnemen.
Ja.
Ik wil nog een heel klein voorbeeldje aanhalen van een Twitter-account dat ik volg, Newscheckers. En die hebben toen ook ontdekt dat heel veel media de berichtgeving over een boekenban in Amerika ergens hebben overgenomen, wat helemaal niet klopt. Ja, dat is een boekverbod in Florida. Dat was helemaal niet zo. En iedereen heeft daarover bericht. En zij zijn erachter gekomen dat dat eigenlijk helemaal meeviel.
Ja.
Dus dat vond ik wel interessant. Dat dit gebeurt dus echt heel veel en heel vaak.
Ja, maar je moet dus. Ik vind dit echt een primaire vaardigheid van een journalist. Is dat je niet. Dat je niet klakkeloos overneemt wat de machthebber zegt.
Ja.
En betekent niet dat je alles. Het gaat niet over wantrouwen. Dat is weer iets anders. Maar je moet het niet klakkeloos overnemen. En dat gebeurt wel, omdat er allemaal snel berichtjes moeten worden getypt.
Ja.
En dat is heel schadelijk. Want dat wordt in een frame neergezet, wat dus alles bepalend is. En waardoor we praten over mensen alsof ze een stroom zijn of een tsunami. En nou ja, nee.
Ja, je ontmenselijkt. Het worden geen, het zijn geen mensen meer waar je mee meeleeft. Maar het is een ding, een overlast. En dan maakt het niet uit als het in zee.
Waar je even een deeltje over kan sluiten.
Ja.
Doen even een deeltje.
Ja. En daarna, en daar word ik wel boos om. Weet je, aan lullen over democratie en mensenrechten. Echt, laat je nakijken.
Ja.
Echt.
Mooie titel voor een podcast.
laat je nakijken.
Ja. Ja. Ik hoor hem wel. Nou ja, ik heb net al een tip gegeven, maar volgens mij, Zoe, heb jij ook nog een tip?
Ja, ik kende dat eigenlijk helemaal niet. Jij wel, weet ik, Wansi, maar dat ga je straks nog wel vertellen.
Ja.
Dat is Plakshot, een YouTube-kanaal van.
Nou, nee, het is gewoon een programma
op
tv.
Ja, ik zag het op YouTube.
Ja, omdat hij natuurlijk, dat is om jonge mensen te bereiken.
Ik ben zo
op YouTube
jong,
zijn.
Ik kijk het alleen op YouTube.
Ja. Nee, dat is Roel Maalderink. Dat is een. Ik weet niet of hij nou echt comedian is, maar. En dat vind ik ook heel tof, want deed me ook meteen denken waar we het nu over hadden. Aan dat dus media, gewone media, dit soort dingen niet behandelen. Maar dat dan een soort van humoristische actualiteitenprogramma's dat wel doen. En dat is Plakshot eigenlijk.
Ja.
En je hebt ook dat programma van BNN Vara, dat heet Even Tot Hier.
Mm-hmm.
En die hadden toen ook een hele toffe sketch over. Over Zwarte Piet, weet je wel. En dan waren er allemaal kindjes die gingen zingen: Papa. Nou ja, ik weet het liedje niet meer. Maar in ieder geval een variant op Papa van Stef Bos. En dan van, waarom gedraag je je zo, weet je? Of Zwarte Piet, voor mij hoef je het niet te doen. Er waren allemaal kindjes die dat gingen zingen. En ze hebben het ook inderdaad gehad over vluchtelingenproblematiek en zo. En dat doen ze op een humoristische manier. En dat doet Plakshot ook. Hele lange aanleiding om te zeggen, wat heb jij gezien, Zoe?
Nou, misschien moeten we even een klein fragmentje beluisteren.
Moeten er meer vrouwen aan de top?
Ja, zeker. Ja, dat denk ik wel, ja. Ja hoor, hartstikke leuk, gezellig.
Ja, tuurlijk, waarom niet?
Ja.
Ja?
Sowieso.
En moeten er minder, wat u betreft, minder mannen aan de top?
Dat hoeft ook weer niet, maar ja, gewoon wel meer vrouwen vind ik wel die aan de top mogen, ja.
Dus moeten er wat minder mannen op topfuncties?
Nee, niet. Blijft gewoon hetzelfde.
Nee, laat ze maar gewoon kijken wie het beste is voor dat, toch? Of niet?
The best man on the best job, zeg ik altijd.
Ja, ik vond dit gewoon, wat ik gewoon zo hilarisch vind, ook één iemand die in één zin zegt... Nee, meer vrouwelijk, maar niet minder mannen. Dus ja, hoe gaan we het doen, vriend? Hoe gaan we het doen?
Ja, dat vraagt Roel toch ook letterlijk. Van, ja, maar hoe komen er dan meer vrouwen aan het... Nou ja, goed. Echt, je denkt echt... Oh my goodness, hoe zie je dit niet? En hij doet dit dus altijd. Hè? Hij heeft ook een keer over klimaatactivisten. Hè? Wat vindt u daarvan? Dan doet hij straatinterviews. Ja, allemaal oppakken.
Ja.
En dan boerenprotesten. Ja, nee, dat is echt heel goed. Dat vraagt hij dan aan dezelfde mensen. En laatst heb ik er ook een gezien. Die vond ik ook briljant over vlees eten. Ja, nee, dat is goed, lekker. En dan zegt hij, ja, even iets heel anders. Er is dus een man hier in de buurt. En die vermoordt dieren. Die snijdt ze dan open. En hangt hij ze zeg maar aan hun nek, zo aan een haak. En dan haalt hij die organen eruit. Nou ja, walgelijk. Wat een dierenbeul. Hoe kan hij dat nou doen? Nou, en dan uiteindelijk zegt hij, en dan verpakt hij het in plastic en dan brengt hij het naar de supermarkt. En die mensen hebben gewoon totaal geen idee dat hij het over hun eigen vleesconsumptie heeft. Maar ik vind dat hij dat echt heel goed doet. Dus dat is meteen een tip, denk ik, van ons allemaal. Jij kent het ook, Hasna?
Ja, ik ken het zeker.
Ja, ik vind het zo'n goed programma, Plakshot.
Mm-hmm. Ja, verder heb ik een hekel aan wat dan de Foxpop heet. Ik ben er heel erg tegen in nieuwsprogramma. Vreselijk.
Ik ook eens.
De mening van de straat.
De straat, ja. Dat was wel grappig. Toen ik net bij A5 werkte, waren dat altijd witte mensen in Amsterdam. Dat was prachtig. Ja,
dat kunnen ze niet vinden.
Ja. Nee, ja, of daar hebben ze die ene allochtone collega voor nodig. Want die moet dan even zijn hele familie optrommelen.
Ja, of Funix.
Ja, laten we daar even binnenlopen, tuurlijk. Nee, dat en dat is het met even tot hier vind ik ook, dat doen ze echt heel goed. Om op een soort van humoristische manier, of humor nou per se de bedoeling is, maar om allemaal onderwerpen aan te snijden, waardoor je toch een beetje anders gaat kijken naar onderwerpen.
Mm-hmm.
Dus ik vind het heel goed gedaan. Dat zijn twee tips. En dan had ik er nog eentje, want je had het net over de EO, die echt een verschrikkelijke omroep is. Of die jij een verschrikkelijke omroep vindt. Maar die hebben echt een hele toffe serie gemaakt. En die heet Hoe Dan? Dat is een serie waarin 6 jongeren gevolgd worden met levensvragen. En dat kan zijn van, ik ben bang voor de dood. En dat is dan een dame die heeft een hartafwijking in de familie. Maar ook een jongen die zegt, hoe kan ik meer bij mijn eigen gevoel komen? Of een andere jongen die zegt, ik heb het idee dat mijn relatie niet helemaal lekker loopt. Hoe zorg ik ervoor dat, want we hebben net een kind gehad, dat we dat toch goed houden. Want anders gaan we gewoon uit elkaar. En dan gaan die andere jongeren ze helpen die levensvraag op te lossen. En op te lossen klinkt een beetje groot, maar... Ik vind dat echt een heel tof programma. Ze zijn heel goed gecast. Het is, zitten wat christelijke jongeren in. Er zit een moslimjongen in die ook in... hoe heet de serie nou van Jalel Bouzamour?
Ondermokroos.
Ja. Die best wel uitgesproken jongen. Hoe heet hij nou? Ik ben zijn naam even vergeten. In ieder geval, die zit dus ook in deze serie. Zijn aflevering is trouwens ook echt heel mooi. Want het gaat over dat hij eigenlijk altijd humor gebruikt om de grappen die mensen over Marokkaanse Nederlanders maken, zelf maar te maken.
Ja.
Oh ja.
Dus heel verdrietig eigenlijk. Dat je echt denkt, ach liefie, kom eens hier, je krijgt een knuffel.
Mm-hmm.
Maar dus dat is een hele toffe aflevering. Maar eigenlijk allemaal. Dus er zit een jongen in die, ik ben even vergeten uit welk Afrikaans land zijn vader komt, maar die wil dan een gouden tand. En die heeft er dan over, ja, ik weet wel wat voor stereotype ideeën daar aan vastzitten. Dus moet ik het wel doen? En nou ja, dus ik vind dat echt een hele toffe serie om te zien.
Mm-hmm.
Niet zo lang duurt die. En ik vind het dus ook goed gecast. Het is helemaal niet. Ik heb helemaal niet het idee dat ze dachten van we moeten er nog eentje zo, we moeten er nog eentje zo. En dan gaat het alleen maar daarover. Ik vind het heel subtiel ingewerkt.
Oké.
Dus ja.
Mooi.
Dat is mijn kijktip.
Ja, we gaan gewoon naar de final thought. Hasna.
Hasna.
Jerry. Ja. Final thought.
Hasna. Hasna. Hasna.
Ik mis wel de klappen en zo. En het gespeeld. Nee, ik bedoelde de fysieke klappen.
We gaan natuurlijk niet vechten.
Nee, final thought. Nee, god. Ja, vooral doorgaan. Hè?
Vooral doorgaan.
We laten ons niet kisten. En we gaan niet zomaar... We gaan gewoon door.
We blijven de witte norm bevechten.
Ja.
Dankjewel, Hasna, voor dat je hier was en met ons hebt willen praten over die witte norm. Dankjewel, Hasna, voor je komst naar Bonte Was. We gaan, omdat het bijna zomer is, er even lekker tussenuit. Het is tijd voor vakantie. En eind september dan gaan we weer nieuwe wasjes voor je draaien. Dus in de tussentijd is er nog genoeg wat je kan horen. Beluister bijvoorbeeld onze eerdere aflevering, waarin we het met Lisa Jansen hadden over hoe er in de media bericht wordt over dikke mensen.
Ik weet niet of jullie bekend zijn met de term The Headless Fatty. En als je dat nu in gaat typen op Google, dan weet je meteen waar ik het over heb. Dus luisteraars, ga het maar eens eventjes intypen. Als er over dikke mensen wordt belicht, op de een of andere manier moeten we altijd ontmenselijkt worden.
Ja.
Dus moeten we vooral in beeld op het gedeelte waar we het allerdik zijn. Dat is dan meestal buik en heupen, bovenbenen. En het hoofd wordt er dan ergens afgesneden. Meestal zijn we allemaal vette dingen aan het eten, liggen op de bank. Weet je wel, zo, ik zie dat altijd zo voor me, zo'n sepia-kleurige telcelreclame van, bent u ook zo futloos? En dat je dan zo op de bank ligt in de ochtendjas en stinkend.
Dit was Bonte Was Podcast. Abonneer je op onze podcast via je favoriete podcast-app en laat als dat kan ook een recensie achter, want dat maakt het voor anderen makkelijker om Bonte Was Podcast te vinden.
Heb je ook voorbeelden van missers of opstekers in de media? Volg ons dan op Instagram of Twitter via @BonteWasPodcast en geef ze daar aan ons door.
En word vriend van onze podcast door eenmalig of vaker te doneren via www.vriendvandeshow.nl/BonteWasPodcast. Daag!